Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. De eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, en daarvan het vijfde vers. 1, Petrus 1, vers 5. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Tot zover. De Heere is uw bewaarder. De apostel Petrus, waarschijnlijk heeft hij deze brief uit Rome geschreven, waar hij ook in het jaar 64 ter dood werd gebracht. De apostel Petrus schrijft vanuit de verdrukking aan de verdrukten. Breed, hij schrijft aan gemeenten in het meervoud in Klein-Azië, Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Hij spreekt ze aan als uitverkorenen die door de voorkennis van God gekend zijn, die door de Heilige Geest worden bearbeid om te wandelen in gehoorzaamheid aan zijn wil en woord, en die besprengd zijn met het bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle ongerechtigheden. Deze mensen waar deze brief aan gericht is, en aan zoveel anderen in de eeuwen die daarna gekomen zijn. Deze mensen hebben dat zo nodig, dat zij geconfronteerd worden met de volheid, met de grondslag, met de hoop die uit God is. Ik weet wel, een mens die verzadigd is van zichzelf, die heeft dat niet nodig en die zegt altijd, ja maar. Maar die werkelijk en niet doorheen ziet, die werkelijk gelooft dat hij er niet doorheen kan komen, die wordt door zulke woorden door de Heilige Geest opgewekt. Het is alsof hij op een ander, ze zeggen wel eens een hoger plan, maar net alsof hij op een hoger plan getrokken wordt. Dat hij weer eens uitgetild wordt boven het alledaagse, boven al dat twijfelachtige, boven alles wat hem het hart kan vervullen en wat zijn verstand bezig kan houden. Ja, en dat zie je zo dikwijls in het woord van God, ook in de brieven. Het is natuurlijk aardig om te zeggen, ach joh, het valt wel mee en misschien zal het wel zus gaan en zo gaan. En tegen een erge zieke van, je weet maar niet, je kan nog wel beter worden of je kunt nog wel zus of zo. Of over die weerbarstige zoon of dochter zeggen van, ja, maar misschien is er nog wel een terugkeer. Maar toch, dat kan een ogenblik kan dat je iets doen, omdat je voelt dat die ander aan je denkt en misschien ook zelfs met je meeleeft, maar toch voel je diep in je hart dat er niks mee verandert. Het is fijn, het is groot, maar je voelt tegelijkertijd wat verandert ermee. Je blijft ergens toch met alles zitten. De een met zijn angst voor de dood, de ander met zijn tegenweer of angst tegen de ziektes die hem kunnen overkomen, een ander weer met andere problemen, enzovoorts. Iedereen is zomaar bezig met van alles en nog wat. En daarbij, laten we eerlijk zijn, ze zeggen wel eens, er is maar voor één ding plaats, en dat is ergens wel waar, dan merk je dat al de zorgen, al de moeite, al het verdriet, maar ook de voorspoed, al die dingen, die zijn vaak op een zodanige manier in ons aanwezig, dat het alles overschaduwt. Alles wordt erdoor weggedrukt. Met dat alles bedoel ik de dingen die van echt wezenlijke en blijvende betekenis zijn. Als we nou zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden, dan komt uiteraard de terugslag. Dan zit je daar als een goddeloze, als een akelig bang schepseltje, terwijl waar je eigenlijk bang voor moet zijn, daar ben je dan niet zo bang voor. Daar komen dan de aanvechtingen, de bestrijdingen van, nou ja, je kan wel zien dat het ook allemaal niks is ook. En zo gaat het maar door, het een stapelt zich op het ander. Wat is het dan waar de Heilige Geest medegetuigenis geeft in de harten? Wat is het dan een machtig middel in de hand van de Heilige Geest? Dat de apostel Petrus nou niet aanknoopt bij het begin al, bij onze omstandigheden en bij alles wat er op de wereld gebeurt, bij alles wat er in ons eigen kleine leven gebeurt, maar dat hij begint als het ware van de bovenste plank, dat hij begint bij God vandaan, bij die eeuwig verkiezende, liefhebbende God en Vader van de Heer Jezus Christus. En bij die heiligende geest, die niet moede nog wat wordt om ons te helpen, om ons te troosten, om ons in alle beproeving te doen ervaren, de God Israëls, die geeft het volk sterkte en kracht. Om weer geconfronteerd te worden met het bloed der besprenging van de Heer Jezus Christus. Hebben wij dat wel eens zo ervaren? Je toch mensen, de een zegt dit, de ander zegt dat. Bij de een komt het goed over, bij de andere komt het minder goed over, maar, ja, dit. Dit, geliefde gemeente, dat komt dan tot die hulpeloze, die machteloze, die moedeloze, die krachteloze mensen. Dat is eigenlijk in de gunst van God, waar de Heere dat schenkt, dus peinzen. Dit is zo geheel anders dan dat bewegelijke, dat verzinkende, dat vergaande van ons mensenkinderen. Hier kijk je tegen alles op, tegen ongeloof, tegen twijfel, tegen godsverlatingen die wij op ons op de hals halen. Tegenover al die dingen waarmee we bezet zijn, waar we niet doorheen kunnen kijken. Maar nu opeens van boven, waar we niet overheen kunnen kijken. Zo groot. Dat die eeuwige Vader en Zoon en Heilige Geest nou uit eeuwige liefde een gemeente heeft verkoren, die Hij ook zal zalig maken. En dat wonder wordt steeds groter. Hoe meer je ziet wie je eigenlijk bent. Oh, dan zeg je, wat had die man gelijk die zei, ik heb al mijn best gedaan om in de hel te komen. Maar de Heer, die was sterker. En die heeft het gewonnen. Die heeft me toch, ondanks mijzelf, eruit getrokken en er doorheen getrokken. Zo komt dan, en dat is nou precies dat wonderlijke, maar ook dat goddelijke, in plaats van een of ander alternatief zalfje, komt daar opeens de heerlijkheid en de lof en de prijs van die eeuwig onuitsprekelijke God bij die moedeloze mens. Bij die mensen die onder druk verkeren, die vervolgd worden, waar de vijandschap steeds groter en sterker wordt, waar het in hun bevatting al zo lang duurt, mensen die de Heer Jezus lichamelijk nooit hebben gezien op aarde, die wonderen, daar zijn ze geen getuigen van geweest. Mensen die het allemaal nog wel uit de eerste hand van de oren en ooggetuigen, dit zijn gemeenten die ontstaan zijn door de prediking van de apostel Paulus, door de geest. Die hebben het wel als het ware uit de eerste hand gehoord, maar ze zijn er geen getuigen van. Ze hebben die roemrijke daden wel vernomen, maar alles gaat gewoon door. En wat kan een ziel het gevoel krijgen, de indruk krijgen, en zeker die mensen in die veel bewogen tijden, en vooral als dan de vijand zich opmaakt om de gemeente van Christus van de aarde te verdelgen, wat kun je dan indenken dat hun gemoedstoestand van die aard is geweest aanvankelijk? Ja, wachten jullie maar hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk waar het wreed geweld moet zwichten, wordt die rechtmatigheid gelijk. Kijk jullie maar uit. En er gebeurt niks. Kijk, wij zeggen nou ja, maar die mensen die leven nog zo'n 20 jaar na de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ja, dat weet ik wel. Maar 20 jaar is in ons aardse leventje een aardig stukje. En als dan de druk van de vervolging, de uitbuiting, de terzijde schuiving, maatschappelijke beroving van goederen en noem maar op, wanneer dat allemaal op een mens afkomt. En je hebt dan zo verblijd mogen horen dat hij voor de deur staat, dat hij elk ogenblik binnen kan komen, om een einde te maken aan alle onrecht en geweld en er gebeurt maar niks. En de vijanden zijn veel sterker. Die willen het. Nou, kun je dan enigszins bij benadering het gevoel begrijpen wat zich van deze mensen meester maakt? Zeg, wat zie je er nou van? Wat merk je er nou van? En wat een aanvechting dat heeft betekend in hun leven, in hun ziel, in hun hart. Maar nou niet, ik kan het zo goed begrijpen. En ja, dit is... Nee, geloof, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft van eeuwigheid lief gehad. Hij heeft zijn grote barmhartigheid gebruikt om ons te wederbaren. Petrus is de man van de hoop. De levende hoop die telkens door de brieven heen speelt. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De hoop en het geloof richt zich niet op een vage waarheid, maar de hoop is gericht op een levende persoon. Vergeet dat niet. Het christelijk geloof is geen geloof in een aantal waarheden. Dat ook wel. Maar daarmee kun je het christelijk geloof niet omschrijven. Het christelijk geloof wordt gericht door de geest op een levende persoon. Op zijn werk. Op alles wat hij gedaan heeft. Op Jezus Christus. Vandaar dat het zo belangrijk is dat Petrus, de gemeente in Klein-Azië, die in velelei verzoekingen en beproevingen haar weggaat, dat hij die mensen bepaalt, hé, hey, De ene, waar wij in mogen geloven door de wederbarende genade van God, die is opgestaan. Die leeft. Stel nou eens voor, jij hebt hoop. Jij leeft nog. Maar degene waar je hoop op gericht is, die is dood. Wat zou dat dan voor een hoop zijn? Met die hoop leef je dan in een waan, een inbeelding, want je kunt niet meer geholpen worden. Al leef jij nog zo hoopvol, maar als de persoon waar je op hoopt, als die er niet is, als die niet bestaat, dan is het allemaal voor niets. Kijk, het is heel anders. Als je bij hopeloze en moedeloze mensen, wier hoop zo aangevochten wordt, als je bij die mensen mag komen met de boodschap: hij leeft! Hij leeft nog hoor. Hij leeft eeuwig. Hij is opgestaan en hij sterft nooit meer. Voel je het verschil? Of we nou vanuit de mens vandaan redeneren. Of dat de Heilige Geest ons geeft te horen naar de dingen die bij God vandaan waar zijn. Met de mens zijn en met je vanuit de mens kom je er nooit uit. Nee, dan is die hele uitverkoop kerk van de Heer Jezus Christus, dat is op zichzelf genomen zo'n armzalig groepje mensen, zonder macht, zonder invloed, zonder bestand in zichzelf, kom je niet meer uit. Maar de levensvorste, opgestane Heer, hij is in die zin ook de grond van de hoop en van het geloof. Want wij hopen niet op een paar woorden, maar wij hopen op het woord dat vlees geworden is en dat nu gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nou zegt Petrus tegen die arme mensen, er is een erfenis. Ja, die zouden jullie graag gelijk verdelen, natuurlijk. Natuurlijk, dat is logisch. De erfenis, stel je voor, dat hier op aarde iemand zou zeggen, nou, na je dood krijg je de erfenis, postuum, nou daar heb je niet veel aan, dat is vreemd. Op aarde is het heel vreemd, maar in het woord van God is het de waarheid. Dat is een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis. Maar die wordt in de hemel bewaard. Wat is dat, die erfenis? Nou, dat heeft geen oog gezien. Het is in geen mensenhart opgeklommen wat de Heere bereid heeft voor degene die hem vrezen. Dat is gewoon, dat apostel put zich uit in woorden om maar aan te duiden, hè, onverderfelijk, onbevlekkelijk, onverwelkelijk. Je proeft er gewoon uit. Het is smetteloos. Het is grenzeloos. Er zal nooit enige verdorring of verwelking en bevlekking in kunnen optreden. Die erfenis is de gemeenschap met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die erfenis is het aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Daar kom ik nog wel even op terug. Die erfenis, het deel wat de Heere heeft bereid voor al zijn kinderen, die is veiliggesteld. Een kluis op aarde is nog niet helemaal veilig. Die kunnen ze nog open rammen met een of ander voertuig. Maar de erfenis in de hemelen,
is veilig en vast bewaard. Kan niet stuk. Ja, maar dat kan wel waar wezen. Dat die erfenis veilig ligt. En dat de Heere alles in zijn handen houdt. Maar ik? Wij? Hoe staat het met ons? Hoe staat het met de gemeente? Hoe staat het met die arme mensen die vaak moeten vluchten? En uit hun werk gestoten worden? Hoe staat het dan met die mensen die zo aangevallen worden met allerlei vreselijke ongeloofsgedachten? Hoe staat het met die mensen die denken vandaag of morgen verzink ik midden in mijn ongerechtigheden? Die geen raad weten. Nou, dat staat nou in de tekst. Dat zijn degenen die in de kracht Gods bewaard worden. In de kracht God. Het oorspronkelijke duidt aan. Zoals nu bijvoorbeeld een stad door muren beschermd wordt, maar eigenlijk meer nog door trouwe wachters die rondom de wacht houden. Je denkt dan aan Elisa die belegerd werd daar bij Dothan en het leger van de Syriërs lag rondom. Helemaal ingespet. Maar Elisa zag met een geopend oog tussen die Syriërs, die Arameërs en hem, lag nog een kring. Engelen, vurige wagens en paarden om hem te beschermen. Zijn jongen werd erg bang toen hij die Syriërs zag. Hij denkt, het is afgelopen, daar komen wij niet door. Maar toen zei Elisa, Heere, open die jongen zijn ogen toch. En opeens zag hij het ook. Toen zag hij daar al die trouwe wachters om hem heen geschaard. Toen was hij ook niet bang meer. Hij zag dingen die je eigenlijk gewoon niet zag. In de kracht Gods bewaard worden. Duidt aan een bewaring zoals God tegen Abraham zei. Abraham, ik ben uw loon en uw schild. Zeer groot. Ik bescherm je. Ik heb je als het ware in mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Ik ben de bewaarder, Israël. Ze worden bewaard in de kracht van God. Daar wil ik nog iets van zeggen over die kracht van God. De kracht van God is in de Bijbel altijd een onuitputtelijke kracht. Een kracht waar geen enkele vijand tegenaan kan. Tegenop kan. Kijk, dat zou ik graag willen overbrengen. Als je nou die sterkte, die kracht van God tegenkomt in zijn woord. Sterke arm, krachtige daden. Dan kun je er op twee manieren over praten. Je kunt erover praten. Zoals veel mensen, als het over God, hun God hebben, afgoden kunnen best zijn, dan zijn ze zo sterk, want als het ware, God is het middel waardoor ze zo sterk zijn. Die krijgers, in de rimboe die dansen of die worden door een medicijnman of een tovenaar begeesterd. Ze krijgen als het ware deel aan het goddelijke en ze denken, nou gaan we zijn onkwetsbaar, we zijn ongrijpbaar, we zijn nou één met onze God. En dan gaan ze erop uit. Ze zijn niet bang en als ze het verliezen, ja, dan is er iets fout. Dan moeten ze een offer brengen of ze hebben niet goed genoeg geofferd of er zijn bepaalde dingetjes die hun God niet aanstaat. Begrijp je dat? Zo gaat het op deze wereld en zo ging het. Door middel van wat wij God plegen te noemen, wat de mensen als God aanbidden, komen we daarmee in contact. Door een of ander ritueel, of wat dan ook. En dan zijn wij ook, als het ware, goddelijk. Zijn wij ook goddelijk. Dat zie je op het ogenblik ook zo sterk bij de islam. Hè? Die mensen die gaan ook, nou ja, ook, het is wel anders, maar ik bedoel, al gaan ze te gronden. Ze zijn zo goddelijk, onoverwinnelijk. Je hoort die miljoenen mensen schreeuwen. Van enthousiasme. Ze zijn tot buitengewone dingen in staat. En ze kunnen heel de wereld naar hun hand zetten. En toch is het Bijbelse spreken over de sterkte en de kracht van God anders. Waarin is dat nou anders? Daarin. In de Bijbel is het niet gebruikelijk om te zeggen, ik ben zo sterk, want God is in me. Maar in de Bijbel is het meer gebruikelijk om te zeggen, de Heere, Heere is mijn sterkte en psalm. God is mijn sterkte. Voel je het verschil? Ik ben niet sterk. Ik hoef ook niet sterk te wezen. Als God mijn sterkte is, hoef ik niet sterk te wezen. Dan is mijn sterkte alleen dat God mijn sterkte is. Dat Hij mijn kracht is. Mijn levenskracht. Ik hoef niet vervaard te wezen. Dat is heel eigenaardig, dat begrijpen mensen niet. Als je dat zegt tegenover een doorsnee christen, gelovig ook, dan kijken ze je heel gek aan en zeggen, ja maar, dat is nou de hele wereld op zijn kop. En toch is dat Bijbels. Bijbels is niet God. Kom nou maar op, mensen, machten, krachten. Nee, Bijbels is meer. Jij zit toe te kijken, bang, vluchten misschien. En opeens komt het weer in het geloofsoog. De Heere, Heere is mijn sterkte. Hij komt. Dat merk je in Psalm 18 ook. Hè? David was bang. David die dacht, nou is alles verkeken. Maar toen kwam de Heere God. En toen de Heere God kwam, toen was het afgelopen. Met alle vijanden. Hoe langer, hoe meer moet eigenlijk wij kunnen die gedachte die zo sterk bij ons leeft. Ja, maar ik. Ik moet er toch doorheen. Ik moet toch dit. Ik moet niks. De Heer. Soms kan dat opeens duidelijk worden. Want als je nou in je hart denkt. Nou, zo heb ik er eigenlijk nog nooit tegen aangekeken. Dat is niet erg hoor. Kan ik best begrijpen. Ik zie het ook meestal niet. Maar als je het ziet door het geloof. Dan kan dat zo'n wonderlijke blijdschap geven. Dan heb ik wel eens gezegd. Ook kinderen, al vlieg je vader tegen de muur op, hè, dan moet je dan moet je helemaal niet van ondersteboven zijn. Nee. Maar kruipt hij onder het bed, al zou hij in de kelder zitten of op de zolder, het maakt allemaal niks uit. Want de Heer, die eeuwig trouwe God, die sterke God, die is het. Die is het. Hij is het die ons vasthoudt. Al schreeuwen we het uit. Hij is het die zijn wachtposten om ons heen zet. Al zien wij niks. En dat is nou dat bijzondere van die Bijbelse boodschap. Die Petrus mag doorgeven. Ook aan die heidenen. Die een stukje gewijd vlees van een offerdier aten. Dan kregen ze deel aan de godheid. Die als er een rund of een os de hals werd afgesneden met een bekertje eronder stonden. Zo warm opdrinken aan zo'n offerdier. Dat gaf kracht, dat gaf fit, dat. Dat is allemaal voorbij. De prediking van het evangelie heeft daar een einde aan gemaakt. Wat hou je daar nog eigenlijk nog over als mens? Als een mens die altijd maar toch iets zoekt. Dat hij erop kan slaan. Dat hij erop af kan gaan. Dat hij overeind kan blijven. Die in de kracht Gods bewaakt wordt. Dat is het. De kracht Gods. Nou zit dat hele kleine weggekropen vogeltje, dat musje, dat wordt nou beveiligd door die kracht Gods. Al hoor je het huizen ver piepen van angst. Voor die grote kat. Het wordt door de kracht Gods beschermd. Maar als die kat het dan toch eens te pakken krijgt. Het wordt toch beschermd. Vrees niet die het lichaam kunnen doden. En daarna niets meer kunnen doen. Het is afgelopen. Dan heeft die kat het nog verloren. Dan heeft de duivel het nog verloren. En de kracht Gods bewaard worden. Dat is zoiets wonderbaarlijks. Hè? Dat ik nou de meest schuchtere medereiziger en reizigster zou willen toeroepen. Dat is nou je geluk. Dat is nou de garantie dat niet alleen de erfenis goed bewaard is in de hemelen, maar dat jij ook tot de erfenis zult komen. Je zult er komen. Door een nacht, al was het een nacht zwart en dicht, je komt er. Want door de kracht Gods bewaard. In het Nieuwe Testament komt die kracht Gods in zonderheid uit in Jezus Christus. De kracht Gods en de wijsheid Gods. O die Zoon van God die ook sterke God genoemd wordt in Jesaja. En wonderlijke raadsman. Die zegt, ik ben met u. Hij is de wachter. Al de dagen. Tot de volleinding der wereld toe. Soms als je het ziet, dan mag je er zo blij mee zijn. Hier op aarde kunnen we elkaar niet makkelijk missen, dat weet je. En je ziet het zo veranderen. Je ziet jezelf veranderen, je ziet elkaar veranderen. Dan zit ik wel eens te denken, ik denk altijd vergelijkenderwijs. Dan denk ik, ja, eens kijken hoor, 21 jaar geleden, hoe oud was ik toen? 31. Hoe oud was toen broeder Vader? Maar die was toen 31. 42 of zo? 42? Je bent al 10 jaar ouder dan. En hoe oud was broeder en zuster Kroon toch toen? Dan ging ik altijd soep eten. Zaterdagsmiddags even van het station af. Of de brommer van Greet lenen. God, nou 79 zo'n beetje. Min 31. Tjoe. En nou zo oud. Dat kun je dan niet begrijpen. Want je kent elkaar zoals je elkaar kent. Nu. Je kan je echt niet zo goed meer voorstellen hoe het toen was allemaal. En dan tel ik dat terug. Nou zitten die verschillende broeders en zusters in een bejaardenhuis. Verzorgingshuis. Mooi. Ja. Oh. Waar blijft dat toch, hè? Waar blijft dat toch alles? Als je nou nog eens zo'n poosje erbij zou tellen. Nog eens zo'n 20 jaar. Als de wereld dan nog staat, hoe zou het er dan uitzien? Ja, ik denk dat ik dan een lang weg ben, maar ik bedoel, er zijn, hoeveel zullen er dan niet meer zijn? Dat geeft mij dan, aan de ene kant kan er dan zoiets, ja, iets verdrietigs over je komen, want je zou allemaal tegelijk willen komen en allemaal tegelijk willen gaan. Maar dat kan nou even niet, maar dan tegelijkertijd kan er zo'n blijdschap in komen dat ik denk, lieve vrienden, vriendinnen, wat zijn jullie toch gelukkig waar je zit op je kamertje. Met je zustertjes die nog wat zorgen, maar meer nog, jullie worden bewaard in de kracht Gods. Misschien zie je het niet altijd, maar de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor u volenden. Gij doet mij tot de erfenis komen van de vroom. Die in de kracht Gods bewaart. En dan overwint de hoop. De blijdschap. Anders zou je triest worden. Als kinderen, als je vader en moeder minder ziet worden, hulpbehoevender ziet worden, broos ziet worden, soms ook dat de gedachten zo achteruit vliegen, maar nu dit. Daar hoef je niet oud voor te wezen, dat zeg ik erbij, maar ik wil me zo graag richten, want ja, je hebt allerlei stadia in het leven. Laten we eerlijk zijn, van de oudere, de jongere generatie, de middenmoot. Die in de kracht Gods bewaard wordt. Ik noem maar een paar namen, maar er zijn er natuurlijk veel meer in ons midden. Dat begrijp je wel. In de kracht Gods. Je kunt het zelf niet. Je hoeft het ook zelf niet te doen. God is het. Die kracht Gods, die eeuwig sterke God, die zou je niet vergeten. En die zou je niet verlaten. Dat is vast. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof heeft. Nou word je er toch bij getrokken. Ja. Lans. Het kan wel waar zijn dat we vol met twijfel zitten. Dat we vol met vrees zitten. Dat er allerlei ongelovige gedachten woelen en werken. Dat kan wel waar zijn. Maar, daar gaat de Heer het tegenin. Het is niet de bedoeling van de Heer, ja, dat je als het ware in zo'n doffe onverschilligheid terechtkomt. Het is ook niet de bedoeling van de Heer dat het buiten je heen gaat. Dat is ook de bedoeling niet. Nou spreek ik over de normale gevallen, want als je geen verstand hebt, dan heb je misschien geen, kun je niet geloven ook, als je niks weet. Maar goed, dat uitzonderingen bevestigen de regel. Ze worden bewaard in die kracht Gods. Dat is alles. Door het geloof. tot de zaligheid. Door het geloof. Ja, dat komt er telkens weer bij. Dat komt er nou echt bij. Als een gave van God. Want, kun je het aanvoelen, als jij denkt, hij is dood. En je blijft dat vasthouden. Hij is dood, de Heere doet niks meer, de Heere is weg, de Heere, die trekt je nergens meer wat van aan, de Heere. Nee. Al zeg ik dan, nog zulke dingen tegen je, je hebt er niks aan. Je draait je eigen om. Ik hoor die kerel nou eens praten, nou, dat zegt me niks. Nou voel je dat er wat bij is. Wat bij hoort, dat is het allerheiligste geloof. Vertrouwen. Om de troost te ervaren, om de baten ervan te hebben, hebben wij nodig om in die kracht Gods bewaard te worden door het geloof. Welk geloof? Door het geloof in de kracht Gods. Het evangelie is ook een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Luther kon dat zo aardig zeggen, als je het gelooft, dan is het voor je. Als je het niet gelooft, dan heb je niks. Klinkt heel simpel, maar het is wel waar. Dat wil niet zeggen dat er dan opeens bij God ook niks meer voor je is, maar hij bedoelt daarmee, dan heb je er niks aan. Dan blijf je maar naar de grond kijken. Dan blijf je maar urmen, dan blijf je maar vastzitten op je kwalen, op je gebreken, op dit en op dat. Daar blijf je op vastzitten, daar blijf je altijd over doorpraten. Alsof er niks anders is. En daarom, om die baten en die troost ervan te mogen ervaren, is zo nodig door het geloof. En dan niet zo, dat is dan niet zo'n mooi weergeloof, het zonnetje schijnt en het gaat allemaal goed en ik heb alleen maar voorspoed en alles gaat voor de wind. Nee. Nee. Dat niet. Dat hoeft niet. Dan heb je ook geloof nodig, misschien nog wel meer. Maar ik bedoel maar, het is een geloof dat sluit niet aan bij onze gedachten, bij onze prognoses. Het is een geloof op hoop tegen hoop. Het is een geloof dat beproefd wordt. Door menigerlei beproevingen. Alles komt erop aan. Menigmaal zul je ook ervaren dat je als een schipbreukeling erbij drijft. En nochtans, dat kom je nou in het woord altijd tegen. Als iedereen denkt, nou is er helemaal niks meer te hopen, er is helemaal geen reden meer om blij te zijn, er is nergens geen reden meer voor om nog iets positiefs te zien, dan opeens begint het soms. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure schenkt hij het zoet. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik heb lang geleden wel eens iets gezegd. Ik was ergens om te preken en in die nacht tussen die zaterdag en die zondag overviel me zo'n vreselijke benauwdheid. Geestelijk dan. Zo ontzettend naar werd ik van mijn eigen. En daar was aan het einde van die eindeloze afstand een God voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Voor wie ik niet één seconde kon bestaan. Het was geen panieksituatie dat ik mijn bed uitvloog of zo, maar het was alsof ik op dat ene punt die God en ik kan worden, die heilige, rechtvaardige God. Ja, maar dit nee. Ik kan niet in woorden zeggen wat een soort situatie dat is. Een muur, een doodlopen ergens. Je kan niet verder. Ik wist niks te zeggen, niks te bidden, niks te vragen eigenlijk. Van de emotie. En opeens, en ik voelde, dat kwam van een andere kant, want dat had ik niet. En opeens begon ik te zingen. Hij begon te zingen, denk ik dan. Ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen, daar ik u verwacht. U. Ja, die God die moet jou verdoemen. Ja, dat moet hij zeker. Maar die God heeft zijn lieve zoon Jezus Christus verdoemd. Die wonderbare God heeft zijn zoon laten sterven aan het hout. Dat gaat me grote omkeer. Maar dit wou ik even zeggen. Wou ik eigenlijk alleen maar even zeggen. Toen voelde ik iets van dat onbegrijpelijke van het nochtans. Nochtans. Dat je zegt, ja, het kan nooit. Alles ligt zo ver uit elkaar. En toch is het zo dichtbij. De Heer. Maar het is in de Heer. Je kunt het zelf niet. In de kracht van maakt door het geloof. Opeens gaat het geloof door de geest gewerkt. Dat wordt versterkt. En dat zegt, ze hebben wel kwalijk genomen. Zeggen, ja, jij noemt zwart-wit en wit-zwart. En dat staat in heel de Bijbel niet. Maar ik zeg het toch wel eens. Dan zeg je tegen zwart-wit en tegen wit-zwart. Dat is zo onbegrijpelijk. Zo paradoxaal. Verlies, winst. Dood, leven. Vloek, gezegend. En dan zou je, nou ja, dat is zo gek, hè. Dat is zo eigenaardig, dan denk ik ook altijd aan, dat vind ik een aardige man, die Luther. Ik heb poosje terug nog koffie met hem gedronken, weet je, in de droom dan. Maar dan denk ik altijd aan die man, die Luther, die zei, ja, als er in de Bijbel stond dat er één uitverkorene was, dan zou ik denken, geloven dat ik het was. Want ik ben een zondaar. Ik ben een verloren mens. En hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Kijk, dat vind ik zo iets treffers. Daar zie je iets van die aard in. He? Die man die schudde het er niet uit zijn mouw in die zin. Het was geen mooi praten. Die man kende benauwdheden dat hij de vensters gewoon dicht deed. En dat zijn vrouw zei, is God dood? Oh nee. Nee, dan weet hij zijn man weer open. Maar ik bedoel, man, het was geen mooi weermannetje. Maar dan dat echte, dat kinderlijke, dat vertrouwelijke. Ik zou toch geloven dat ik het was. En dat andere mannetje dat lag te sterven, toen zegt hij, ja, de Heer doet geen onrecht als die me voor eeuwig weg doet. Maar als die zal zeggen, ga weg, hij vervloekte, dan zal ik nog één keertje omkijken of dat hij het wel echt meent. Kijk, hij had iets mogen kennen van die God in Christus. Door het geloof. Nou, door het geloof tot de zaligheid. Er staat hier eigenlijk dat we door de kracht Gods bewaard worden tot de redding. Maar dan, je zou zeggen, ja, maar dat is toch al zo? Want die door de Heere Jezus bezocht zijn, door de Vader bezocht, door de Heilige Geest, dat zijn toch geredde zondaren, ja. Maar ook in het geloof. Kijk, de situatie is hier nog zo. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons toch en maak ons vrij. Dat weet je. Ik hoop dat we het ook echt geloven mogen. Als we niet geloven, dan lopen we met ons neus in de wind en dan kunnen we elke verzoeking en elke verleiding de baas. Maar, als we het geloven, dat wij gered worden, dan hoef je niet zo'n grote mond op te zetten. Want dan is het een werk dat doorgaat. En dan denk ik vooral ook aan die macht van de zon, van het kwaad. Die is in beginsel gebroken. Door de wederbarende genade van God. Maar hoe staan dat ongedierte altijd maar weer op? om de macht te grijpen. Hoe staat die koning der duisternis, die vorst der duisternis, altijd klaar om de leiding te nemen? Dat is nog een van de aangenaamste gedachten om bewaard te worden door het geloof. Tot die zaligheid, tot die volkomen redding. Nooit geen zonde meer. Geen zondige gedachten. Niks meer. Vind ik aardig van de kapitezant. Ik bedoel eigenlijk wat anders. Want het ging over, als de Heer Jezus komt op de wolken des hemels, wat gebeurt er dan met die mensen die dan nog leven? Maar dat hadden ze zo niet begrepen. Dus ze schreven, verschillende van de kinderen schreven, dan doen we nooit geen zonde meer. Dat vond ik toch wel mooi. Dan doen we nooit geen zonde meer. Ze voelen, denk ik, hoop ik wel aan, dat dat niet deugt, zonde. En dat de Heer Jezus gekomen is om de werken van de duivel te verbreken, hier al in beginsel. Hier al. Maar de volkomen ook van dat inwonend verderf. Daar nou volkomen van verlost, dat zal een groot deel van de zaligheid bepalen. Als die kant, die ene kant, die schaduw, die duisternis, als dat weg is. Dat er geen gedachte meer kan opkomen van kwaad. Maar alleen verlof en dank. Hem plechtig toegezegd. Nou, zo zou je dat zaligheid, die redding, uit kunnen breiden. En tot alles. Want het zal een volkomen redding zijn. Uit alle benauwdheden. Uit, hoor eens, dat mag ik ook zeggen. Je moet niet zeggen, ik ben aan het eind, ouder mens zonder ons. Je moet zeggen, het duurt niet lang. En dan ben ik weer jong. Heel jong. Dan vaar ik op met vleugelen als een arend. Dan wandel ik en word niet moe. Dan loop ik en ik word niet meer mat. Kijk, de duistere machten, die probeer je eronder te krijgen. Meelijden met jezelf. Enzovoorts. Maar de macht van God en de kracht van de Heilige Geest die zich neemt. Nee, niet aan toegeven. Hoofd omhoog en het hart naar boven. Voorwaarts. Je gaat niet achteruit. Je gaat vooruit. Je komt dicht bij het grote begin van dat eeuwig onvergankelijk leven. Soms ben ik zo verschrikkelijk nieuwsgierig. Maar nieuwsgierig is zo'n akelig iets. Hè? Dat is vast niet goed. De Heer heeft me er nog geen straf voor gegeven. Maar soms denk ik wel eens, ja, ik zou toch zo graag eens. Dus even naar de andere kant willen kijken. En even om de hoek willen kijken. En even dit en even dat. En hoe zou zus. Maar ja, dat is menselijk. Want het gaat in principe, gaat het om, zij zullen hem kennen, gelijk we gekend zijn. Die door de zaligheid bewaard is. Om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Geopenbaard, dat wil hier zeggen, God doet bijna de gordijnen open. Nog even, het is de laatste tijd. Ja, kinderen, we zien, denken jullie, voor mij kan nog wel even wachten, want ik wil nog dit, ik wil nog dat. Kan ik best begrijpen hoor. Kan ik best begrijpen. Zo is nou een mens dat hij denkt, ja, stel je nou voor dat het nou zou gebeuren. Ik heb dit diploma nog niet, ik heb nog geen kinderen, ik heb nog geen verkering, of ik heb wel verkering, of dit, of dat. Ja, ja, maar je kunt je toch wel indenken, iedere tijd heeft zijn eigen tijd, dat als je nou verdrukt wordt aan alle kanten, je hebt geen plekje waar je eigenlijk in vrede en in rust kunt zijn. Zo was het ook. Zo was het ook. Dat er een heleboel dingetjes die vandaag de dag heel gewoon zijn, een stuk welvaart, een stuk plezier, een stuk woonruimte, en ondanks alle problemen, Maar je voelt wel aan, ik weet wel, dat zijn dan maar uitwendige dingen. Maar er kunnen omstandigheden zijn. Ja, dat je de handjes van elkaar wel eens even loslaat. En dat je zegt, ja, stop maar eens even. Laten we eerst bidden. Ja. Dus je moet maar denken, och, als God het niet zou doen, dan kwamen we toch nooit thuis. Jullie ook niet, dan zouden we altijd hier blijven zitten. Altijd. Maar het zal geopenbaard worden. Wij kunnen de gordijnen niet opentrekken. Dat doet God. God zal zo eens, ruts, alle gordijnen openen. Als het toch eens gauw zou gebeuren. Dan wordt die zaligheid, die wordt geopenbaard. Dan wordt alles geopenbaard, onthuld. Dan is die hele geschiedenis voorbij. Onze geschiedenis. Al die professors enzovoorts, die spreken over miljarden jaren. En weet miljoenen jaren, dit en dat is allemaal weg. Gelijk is weg. Alle atoombommen zijn weg. Alle gif. Het is toch verschrikkelijk. Je zou benauwd worden soms, hè, als je denkt, bedenkt wat er in een mens zit. Wat er in ons zit. Het is meegevallen, zeggen ze in het oude jaar. Maar als je dan denkt hoe ze de zaken gewoon in elkaar trappen. En ik geloof 3 mensen dood. Verstoken en geschoten. En dan zie je zo in de gooi in een van, dan zie je zo'n jongen met zo'n dingetje voor zo'n auto staan te trappen. Hè, dan zeg je... Je hebt ook die groepen al onder de jeugd die elkaar het leven bitter maken op school. Over kleren en over weet ik wat voor onzin. Nou, dan heb je discriminatie, de ras, antisemitisme en dan zeg je, wat leeft er toch onder de mensen? Wat leeft er onder ons? Wat is het eigenlijk allemaal benauwend? Als zulke krachten nou de overhand hebben, dan is de wereld niet meer leefbaar. Ja, maar vergeet één ding niet. Misschien als je net zelf au roept, en nou eens bekeken, dan doet God de gordijnen open. Dan zien wij niet meer door een spiegel in een duistere regen, maar van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, nu profiteer ik ten dele. Maar als het wat ten dele is, teniet gedaan zal zijn, dan zullen wij hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Het goede moed, oud en jong, op de rechte grond die God ons wijst. Amen.